wil u bidden, Heere, dat wij mogen verstaan, ook voor ons praktisch leven, ons geestelijk leven, wat u in uw woord voor ons hebt deze morgen. Ik vraag u dan ook de leiding van uw Heilige Geest. Amen. Ik wil met jullie lezen uit het Markus-evangelie en daarvan het 9e hoofdstuk. En zoals ik zei, er staat nog veel meer in de Bijbel. En dit is dan ook een stukje van datgene wat Jezus allemaal gezegd heeft. Zo begint het ook. Verder zei Jezus ook nog: ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voordat ze de komst van het Koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt. Ik weet niet of jullie er wel eens bij stilgestaan hebben dat in ons leven dat kan gebeuren, dat de Heer Jezus terugkomt en dat al die beloften uit Gods woord in vervulling gaan. Geweldig dat we dat mogen verwachten. Wel, 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen. En uit de wolk klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hen: waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen: wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader: hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde: al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem: of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: Geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en stond op. Hij stond op. Hij ging het huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde: Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: De mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen, die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaum. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. En hij zei tegen hen: Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: Wie in mijn naam 1 zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Johannes zei tegen hem: Meester, wij hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en wij hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei: Belet het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam kon onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je, wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van 2 handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van 2 voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met 1 oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van 2 ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Iedereen moet met vuur gezouten worden. En zout is goed, maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede. Ja, het is een hele boterham. Maar we hebben nu vakantie, de meeste van ons. Sommigen zijn daarvoor weggegaan, anderen blijven hier. Maar in een vakantieperiode heb je misschien eens wat meer tijd om in de Bijbel te lezen. En ik wil jullie daar echt in aanmoedigen. De vakantietijd is ook de tijd waarin we extra tijd kunnen nemen voor gebed. En het is ook vandaag goed om hier te zijn. En ik vind het eigenlijk wel mooi hoe aan het begin van het hoofdstuk er gesproken wordt van tenten opslaan. Als we op vakantie gaan, sommigen van ons zullen dan een tent willen opslaan. Wel, dat gaat hier ook over. 3 tenten worden erop gezet. Er zijn ook 3 thema's in het Marcus-evangelie. 3 thema's, eigenlijk het evangelie van Jezus Christus, in de versie die Marcus ons beschreven heeft. Maar goed, alles draait om Jezus. Wie is hij? Wat is hij komen doen? En waarom is hij gekomen? In Markus 8, vers 29, het hoofdstuk dus juist hiervoor, belijdt Petrus dat Jezus de Messias is. En vanaf dan verandert alles in het evangelie van Markus wat hij ons hier schrijft. De eerste helft gaat allemaal over wie Jezus is. God, mens, eeuwige koning en die zaken die daarnet door Timo genoemd zijn, het komt er allemaal in voor. Maar er wordt hier ook gesproken over vergeving, over rust die we kunnen vinden en over zijn onbegrensde macht en liefde. Maar de vragen blijven, waarom is hij gekomen? Wel, het tweede deel van het Markus-evangelie gaat over zijn doel. Nu gaat Jezus uitleggen waarom hij gekomen is, waarom hij zal lijden en sterven. En om dat duidelijker te maken, neemt hij eerst drie van zijn discipelen met zich mee de berg op. De berg der verheerlijking, zullen we later die berg gaan noemen. Het doet onmiddellijk denken aan een andere berg, die ook in de schrift genoemd wordt, maar dan aan het begin van de Bijbel. De berg waar Mozes moet opgaan om daar een ontmoeting te hebben met God. De berg Sinaï. Boek Exodus verhaalt het ons allemaal. En Mozes had God gevraagd, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Wel, God had Mozes uitgekozen om de middelaar te zijn tussen het volk en hem. En hij had hem die berg laten opgaan om een bijzondere openbaring van hemzelf te geven. En God had gezegd, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Want dat zal later ook bij Jezus juist ook naar boven komen. Hoe Jezus juist die genade komt schenken. Hoe hij barmhartig is. Maar eerst Mozes. Mozes krijgt dat beeld van God te zien. Maar het is nog maar heel beperkt. God zei tegen hem in hoofdstuk 33. Mijn gezicht zul je niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En toen sprak de Heer. Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij mag komen te staan. En als je dan mijn majesteit voor je langs gaat, dan zal je in een kloof mogen schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Wel, broeders en zusters, wij mogen ook op die rots gaan staan. Maar nu met Jezus, hij die ook de rots genoemd wordt, is alles anders. Jezus is namelijk God in menselijke gestalte. Zoals de Hebreeën schrijver het ons zegt, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen. Of zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, in hem schittert Gods luister. Hij is het evenbeeld van God. Nu, Mozes kon slechts heel beperkt iets van Gods majesteit aanschouwen. Gods glorie mocht hij niet rechtstreeks zien. Maar doordat hij in de buurt was, straalde zijn gezicht toen hij dan later onder de mensen kwam. En iedereen bemerkte dat hij bij God geweest was. Er was iets bijzonders aan Mozes te zien. Wel, nu eeuwen later is er dus weer zo'n beklimming. Van een berg. En opnieuw is er van die glorie sprake. God heeft Jezus doen schitteren op die berg. Jezus werd verheerlijkt in het bijzijn van drie van zijn discipelen. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen. Zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Wat een bijzonder moment moet dat geweest zijn. Niemand eerder had zoiets kunnen zien. Niemand heeft ook God gezien. Dat zegt Johannes later in het evangelie. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. En dit is wat er hier op deze berg gebeurt. En er is meer, want naast Jezus die verheerlijkt wordt, verschijnen daar ook Mozes en Elia. Mozes, de middelaar van God, die het volk de verlossing bracht, die hen vanuit Egypte naar het beloofde land moest leiden, die zelf ook iets van die heerlijkheid van God gezien had, de man aan wie de wet werd geopenbaard. Kijk maar naar het vers daarvoor. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Wel, Mozes is daar aanwezig. Maar ook Elia. Elia, die was een van de bekendste profeten. En u kent hem ongetwijfeld van de verhalen toen hij in confrontatie kwam met bijvoorbeeld koning Achab. En zijn vrouw, de koningin, Isabel. Elia echter stond zonder angst, zonder schaamte daar als Gods getuige. Zelfs tegen de overmacht van de heidense priesters durfde hij in te gaan. En die machthebber boezemde hem allemaal geen schrik in. Hij is dan op een andere berg, op de berg Karmel. En hij heeft daar een machtige overwinning voor God behaald. De man die om zijn geloof geroemd werd, waardoor het 3 jaar lang niet geregend heeft. Denkt u eens even in. De profeet Elia, hij die ondanks zijn falen toch op zo'n wonderlijke wijze later dan ten hemel werd opgenomen, om dan later bij de wederkomst van Jezus weer een hoofdrol te spelen, zo zeggen de profeten. Wel, hij verschijnt hier samen met Mozes bij Jezus. En het is alsof God wil zeggen: het tijdperk van de wet en het tijdperk van de profeten is nu voorbij. Het is nu aan Jezus. Luister naar hem. Zo staat het ook in vers 7 van Markus 9. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Nu, wat hadden Johannes en Jacobus en Petrus graag gebleven op die berg? Ze wilden dus zelfs tenten opslaan. Ik denk ook wel liefst voor zichzelf, maar ze spreken nederig van tenten voor Elia, voor Mozes en voor Jezus. Maar Jezus wijst hen terecht. Je kan niet eeuwig bij mij op die berg blijven. We zullen later in het evangelie zien waarom. Jezus moest nog een andere berg opgaan, de berg Golgotha. Daar waar hij zijn leven zou geven. Dit ter verlossing van ons die in hem geloven als onze verlosser. Want wanneer wij onze zonden belijden, is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Maar nu kunnen ze niet bij hem op de berg blijven. Er was nog zoveel meer te doen. En ook voor ons is dat zo. Wij kunnen niet altijd op de berg blijven. Het kan niet altijd zo geweldig fijn zijn. Het is niet altijd dat je je zo geweldig goed voelt. Jezus stuurt hen terug naar beneden. Down to earth. Er is werk te doen en dat zal niet gemakkelijk zijn. Dat zal ook een stuk lijden met zich meebrengen. En dit geldt net zo goed ook voor ons. Hij moet verkondigd worden. En wij moeten leven naar zijn voorbeeld. En dit brengt me bij die andere tekst waar nog eens staat: niemand heeft ooit God gezien. Maar dat is uit Johannes zijn brief. De eerste brief van Johannes, het 4e hoofdstuk, het 12e vers. En in dit hoofdstuk, in die prachtige eerste brief van Johannes, laat hij zien wat er nu van ons verwacht wordt. Johannes schrijft aan geliefde broeders en zusters: als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. En dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En wij hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dit zijn de woorden die mij altijd bijzonder geraakt hebben in de schrift. En ik vond het zo bijzonder hoe ik ook vorige week opnieuw bij die tekst bepaald werd, toen er een huwelijkskaartje kwam van vrienden van ons, Lianne en Dennis, mensen die bij ons in onze gemeente, toch Lianne, stage heeft gedaan. Ze zijn studenten van de ETF uit Leuven. En ook daarop staat van voren: hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Wel, die laatste woorden stonden in de tijd, 36 jaar geleden, ook op onze trouwkaart. Het staat zelfs in onze ringen gegraveerd. Niet al de woorden, maar wel de verwijzing daarnaar. Deze woorden zijn er echter niet alleen voor ons en voor Dennis en voor Lianne, ze zijn er voor ons allemaal. Wij moeten dit allemaal waarmaken. In de relatie waarmee God ons gesteld heeft, als echtparen, maar ook met de mensen om ons heen. Wij worden op aarde geplaatst onder mensen om dit waar te maken. En het is daarom ook dat God ons in de gemeente plaatst. Want ook in de gemeente moeten wij die liefde in praktijk gaan brengen. Moeten wij leren wat het betekent om lief te hebben. Ondanks, we hebben elkaar niet uitgezocht. God heeft ons samengebracht. Dus dat kan best wel eens moeilijk zijn. Ondanks alles moeten we leren lief hebben. Wel, het Bijbelgedeelte waarmee we begonnen, uit Markus 9, toont ons hoe. De waarschuwing dat lijden en kruisdragen een essentieel onderdeel is van het christenleven wordt niet voor niets gegeven. Ook onze meester kreeg te maken met lijden en verachting. Ze moesten hem niet. Ze verwierpen hem, ze bespotten hem, ze spuugden op hem. Wel, in dat hoofdstuk wordt er dan ook gezegd dat van ons ondanks alles toch liefde verwacht wordt. En dan staat er die bijzondere uitspraak: iedereen moet met vuur gezouten worden. Wel, dat betekent niet dat wij ruw en onbehouden met elkaar moeten omgaan en elkaar eens even ongezouten de waarheid zeggen als het ons uitkomt. Nee, dat was niet de bedoeling van dat woord gezouten zijn. Jezus was het voorbeeld van overgave en liefde. En als christenen en dus discipelen van Jezus moeten wij niet door te discussiëren proberen ons gelijk te behalen, zoals de schriftgeleerden, maar ook de discipelen dat zo dikwijls konden doen. Wij moeten er ook niet over gaan zitten redetwisten, bijvoorbeeld over, om maar een onderwerp te noemen, hoe het precies zal zijn in de eindtijd. Komt Elia eerst of erna? Dat zo was dat bij de discipelen. Daar waren zij over aan het redetwisten en aan het discussiëren. Hoe gaat het allemaal zijn als straks het koninkrijk hersteld wordt? Met dat soort zaken moeten wij ons ook niet bezighouden. Dat wij daarover gaan discussiëren. Het lijkt wel of het vragen aangaat die te maken hebben met christenen die het hebben over wanneer is nu precies de wederkomst van Jezus. Is dat voor of na de grote verdrukking? U kent de discussie wel. Nu veel erger was die andere discussie waar ze ook mee bezig waren. Van ja, wie is de belangrijkste van ons? Wel, Jezus zegt: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Nu, daarvoor was net iemand met zijn zieke zoon gekomen. En deze jongen, die had niet gewoon epilepsie, zoals soms wel eens gezegd wordt. Nee, deze jongen werd beheerst door een onreine geest die hem dreigde te vernietigen. Maar broeders en zusters, hoeveel mensen worden vandaag niet beheerst door een onreine geest? Een geest die doof en stom maakt. En Jezus toont zijn macht over wat Satan dreigt kapot te maken. En Satan is nog steeds bezig om dit te doen. En let daarom op. Jezus was erg teleurgesteld over de 9 discipelen die zo machteloos bleken te zijn. En zoveel van ons zijn ook machteloos. Ze konden het niet, staat er dan zo beschreven. Het beschrijft zo vaak het gemiddelde gemeentelid van vandaag. Ze konden het niet. God wil door ons heen werken, maar krijgt hij die kans? En dan zegt Jezus, alleen gebed en overgave kunnen het verschil maken. Geloof en gebed, ze zijn ook zo nodig nog vandaag. Wat die vader omschrijft over zijn geloof, is ook vaak de situatie van ons. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En daarop geeft Jezus zo'n machtige uitspraak. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En daarna toont hij dat dit niet enkel theorie is. Hij bevrijdt de jongen van de kwade geest die hem beheerst. Wel, broeders en zusters, Jezus is nog steeds dezelfde. God is een God van wonderen. Maar is het niet wonderlijk dat hij zoveel geduld met hen heeft? Wel, hij heeft ook zoveel geduld met ons. En wat die onreine geest betreft, hij wil dat die ook verdwijnt uit ons leven. En dan zegt Jezus, neem een voorbeeld aan een kind. Nu, daar straks heeft Timo de kinderen hier naar voren laten komen. En ik weet wel dat dat leuk is om die kinderen dan zo te zien. En met hun enthousiasme ze bezig te zien. Viel me op dat die kinderen het hier allemaal leuk vinden om naar voren geroepen te worden. Het zijn er dan ook een tamelijke groep. Bij ons in Deelbeek zijn het er wat minder op dit moment. En dan hebben ze meestal niet zoveel zin om zo met een stuk of 3 naar voren te komen. Maar toch is het wel heel mooi om die kinderen hier van voren te zien. Want eigenlijk, ze zijn een voorbeeld voor ons. Hoe zij met hun enthousiasme, hoe zij met hun eenvoudig geloof de Heere loven omdat hij almachtig is. Geloven wij dat? Schaam je er niet voor om dat te verkondigen? We hebben een belangrijke boodschap voor de wereld. Schaam je daarvoor niet, zegt Jezus aan het eind van hoofdstuk 8 nog, vers 38, het laatste vers van het hoofdstuk, juist voor datgene wat we daarnet hebben gelezen. Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt. Wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Hier was Jezus nog samen met Mozes en Elia, maar eens komt hij terug samen met zijn engelen. Zijn we daarop voorbereid? Geven wij aan dat wij de Heer Jezus willen leren kennen? En geven wij om al diegenen die de Heer nog niet kennen? Het zijn er nog zoveel. Zijn wij bereid om het evangelie met hen te delen? Om het te verkondigen? Beseffen wij wat een catastrofe de mensheid tegemoet gaat wanneer zij niet weten dat Jezus hun redder en verlosser wil zijn? Willen wij een zoutend zout zijn, een lichtend licht? Want anders hebben wij geen nut. Wel, hoe kunnen wij dat? Wel, Jezus geeft aan dat het eigenlijk op heel eenvoudige manieren kan gebeuren. Bijvoorbeeld, door het geven van een glas water. Hier zit niks meer in, hier is nog een glas water. Als er iemand heel veel dorst heeft, ik heb het nu wel, maar als er iemand meer dorst heeft, zo kan je op een heel eenvoudige manier iemand geven wat hij nodig heeft. Natuurlijk, er zal wel iets anders zijn wat u weer nodig heeft. Een stukje aandacht, een stukje liefde. Liefde in praktijk brengen. Het zijn die gewone kleine dingen waarin wij kunnen laten zien dat we Jezus kennen. Typisch, daarna geeft Jezus dan het voorbeeld van zout. Na het water, het zout. Eerder had hij de gelovigen ook al gewezen op zout. En dan had hij dat gedaan om te wijzen op het feit dat zij als zout moeten zijn in deze wereld. En zout is bederfwerend. Wij mogen door zout te zijn de mensen ook dorst doen krijgen. Er is immers natuurlijk ook de opdracht om dat evangelie te verkondigen. Het zout moet het zoutvat uit. Wij kunnen zo het verschil maken. En het hoeft echt niet veel te zijn wat we zeggen. En moeilijk is het ook niet. Maar wel is de ingesteldheid waarmee je dat doet. Waarmee je het evangelie aan een ander verduidelijkt. En ik las daarover een heel mooi voorbeeld. En het ging over een jongeman die wat geld wilde verdienen. Vakantietijd is voor heel veel studenten een tijd waarin ze wat vakantiewerk wilden doen. Deze jongeman ging appelen verkopen. Hij had een grote zak met appels mee en hij ging met de trein. En hij ging in die treincoupé al de mensen vragen: wilt u appelen kopen? Appelen te koop? Wie wil er appelen kopen? Heeft u geen zin in appelen? Maar hoe die ook riep, hij verkocht geen appelen. En hij ging dan onverrichte zaken aan het eind van de coupé zitten. Hij zat tegenover iemand en die had een beetje medelijden met die jonge man. En die zei: laat me die appelen eens zien. Ja, eigenlijk best een mooie appel, hè? Kijk, weet je, zegt hij, je moet die appels mooi blinken. Hij pakt dus een zakdoek. En dan moet je het zo doen. Wil je appelen kopen, zeg, heer? Niet meer praten. Ik heb dat niemand spreekt als ik mijn mond vol heb. Maar zo raakt hij al zijn appelen kwijt. Omdat hij toonde hoe lekker die appelen waren. Hij had het zelf getoond, zelf gegeten. Broeders en zusters, wij moeten tonen door ons voorbeeld wat het evangelie in ons leven betekent. En dan zullen we wel succes hebben in het doorgeven ervan. Het zal niet gemakkelijk zijn. Het zal een stukje lijden met zich meebrengen. U zult misschien veracht worden. Ze zullen misschien met u lachen. Maar zorg dat je kracht niet verliest, zegt Jezus. Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen. En bewaar onder elkaar de vrede. God wil de gemeente daarvoor gebruiken. God wil je gezin daarvoor gebruiken. Waar je de liefde kan tonen. Bijzonder hier die woorden. Niet verliezen, maar bewaren. Dat wat hij juist ook gezegd had over het zout. Wanneer wij een zoutend zout zijn, dan bewaren wij velen voor de ondergang. Laat de wereld Gods majesteit zien. Ik heb gezien dat er een heleboel wegwijzers nog liggen. En ze gaan allemaal over de voetbal. Het is het moment om ze van de week nog even te verspreiden. Want daarna denk ik dat niemand het nog wil lezen. Misschien nu ook al niet meer, maar ja. Laten we toch het evangelie verkondigen. Voetbal of geen voetbal.